Ik wou wat zeggen net, maar ik kan niet meer wat. We gaan naar Romeinen 5. Nou. Oh ja, ja, erg stilletjes, hè? Zonder die kindertjes allemaal. Dat is wel een verschil, ja. We gaan naar Romeinen 5, de geestelijke zegeningen. Ik ben daar vorige keer geëindigd met die verzoening. En ik zal nog even lezen, Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd. Door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Ja, Vader, we willen u danken dat wij uw woord hebben en dat we daardoor gesticht worden en versterkt, Vader, en geleerd. Uw Heilige Geest doet het allemaal in ons, dat hebben we net ook weer gehoord van Harry met het uitleg van Efeze. En we bidden ook nu weer dat uw geest ons weer mag verlichten en versterken in de inwendige mens, Vader. Over de verzoening, Vader, wat een geweldige rijkdom is, dat je mag weten dat je verzoend bent met uw Vader. En ik bid, Vader, dat we daardoor weer verlicht mogen worden. In Christus' naam, amen. Ja, het onderwerp is verzoenen of bekeren. Ik ben er de vorige keer mee geëindigd en ik wil er toch een aantal dingen over zeggen. Het is ook weer een beetje, het stof naar weg stoffen van wat Harry net zei van, ik zeg niet dat jullie het vergeten zijn, helemaal niet. Maar goed, we hebben allemaal dit allemaal een keer gelezen en toch gaan we er elke keer weer over praten. Ja? Paulus spreekt ook over dat wij dat hij het elke keer opschrijft en dat hij, maar dat is voor ons is het zeker, is een veilig iets, ja, herhaling. Nou, de verzoening, dat staat hier. Het onderwerp is verzoenen of bekeren. En dan zegt hij dus in vers 10 en 11 en 9 heeft hij het over wij. Wij zullen behouden worden van de toorn. Wij vijanden zijnde. En daardoor is er verzoening. Dat heeft God voor gezorgd aan het kruis. En dan zie je verzoend zijnde. Dus dan ben je geen vijand meer. Behouden door zijn leven. Hè? Door de opstaande Heer Jezus. Die is opgestaan. En dan roemen wij ook in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Dat woordje nu en wij. Het woordje nu, dat slaat op de bedenkende genade. Ik weet dat, als je via internet kijkt, dat dit heel erg weerspiegelt. Dat komt door die ramen daar. Daar kan ik helaas niks aan doen. Wij kunnen dit hier wel goed zien, hè? Het weerspiegelt niet. Dus ja, dat, hè? Ja, ja. Nou oké, als je dus dat ziet, dan zie je het heel erg, dat raam erin weerspiegelt. Nou, het is niet anders, maar ja, nee joh, ja. Nee, dat, dus dat gele gedeelte, dat kunnen ze wel zien, ja. En dat is de bedenkende genade. En dan is dus maar nu tijd, ja. En dat wij is dus ook de mensen uit de bedenkende genade. Nou, wie zijn dat dan? Als de Heer Jezus in de evangelie spreekt over wij en ons, dan is dat niet hetzelfde, hier in de evangelie en Petrus, als je zegt wij in deze bedenkende genade. Dus in Efeze 2 vers 16, laten we daar even kijken. Efeze 2 vers 16. En dat is dus het apostel Paulus die dat schrijft. En dan zegt hij in vers 16. En opdat hij, kijk, die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. En wat heeft hij daar gedaan? De vijandschap eraan gedood hebbende. Dus aan het kruis is de vijandschap gedood. De vijandschap tussen God en de mens. En hier, Jood en Heiden, vers 11 en 12. Dan heeft hij het over, dat, zie je dat onderscheid tussen de heidenen en de Joden. En we weten het allemaal, Joden waren dichtbij, de heidenen waren ver weg. Die waren zonder God. Maar nu, door het kruis, is die vijandschap weg. Ook tussen de Jood en de heiden, ja. Want er was die muur van de wet en de besnijdenis die daartussen stond. Dat was allemaal voordat Paulus kwam. Maar nu allebei is die vijandschap dus gedood. Met andere woorden, er is nu een vijandschap en die wordt beëindigd door de dood van Christus aan het kruis. Maar dat is dus voor iedereen, de Jood en de heiden. En daar komt natuurlijk het verschil naar boven, de boodschap met bekeren en verzoenen. Ja? En voor de bedeling der genade, dus hier ook, dit hier, dat gele. Daarvoor zien we hier de Heer Jezus, je ziet Petrus. Nou, Petrus, die spreekt over bekeren. Je leest niet over verzoenen. Als je leest over verzoenen in het Nieuwe Testament, dat zie je maar een paar keer staan. En het meeste bij de apostel Paulus. In de evangelie, waar de Heer Jezus voor het kruis met Johannes de Doper. Johannes de Doper zegt ook niet, laat u met God verzoenen. Dit is allemaal bekeren en je moet het geloven. Bekeren en gehoorzamen. En dus bij Israël is dat altijd zo geweest. Israël is natuurlijk bij Egypte de uittocht. In die 400 jaar zijn zij tot een volk geworden. En toen zijn ze naar Kanaan geleid. En toen kreeg je de wet met de offers. Ja? En toen kreeg je de offers met het bloed. En dat deed dan verzoening. En dan kreeg je vergeving. Dus ze weten wel wat verzoening is. Ja? Maar het is allemaal voor het volk Israël. Daar gaat het over als je in het Oude Testament leest. Dus kijk even in Hosea 12 vers 7. Nou, en dan zie je. Als ze gaan afwijken van God, dan roept hij ze op om te bekeren. Nou, Hosea, dat lezen we natuurlijk ook niet elke dag in. Daniel, Hosea. Dat is de volgorde. Hosea 12, vers 7. En dan zie je dat heel mooi staan. Nou, aan wie schrijft Hosea? Dat is niet aan het lichaam van Christus. Dat is allemaal in dat roze gedeelte voor de apostel Paulus, waarin de heidenen dus deze positie zijn, zonder God, en hier Israël met God. Hij handelt met hun. Tegen hun zegt God dat via Hosea. Hosea 12, het is maar een tekst, ja, vers 7, daar staat daar, gij dan, bekeer u tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. Nou, je weet, Israël is in het verleden, dan waren ze weer even zo en dan waren ze weer afvallig en dan moesten ze weer bekeren en hun zonden beleiden en dan bevrijdde God hun weer en dat ging maar. En ze zijn natuurlijk in het verleden, ja, met Salomo was er dan vrede, dat was een beeld van het toekomstige koninkrijk dat de Heer Jezus gaat regeren. Maar voor de rest is Israël natuurlijk nooit in totaliteit een 100% gelovig volk geweest. Ze zijn vaak hardnekkig en in rebellie juist geweest. En dat bewijst ook dat ze zijn natuurlijk ook helemaal weggevoerd. En later wel teruggekomen, maar de Romeinen, onder de Romeinen. Dus ze hebben nooit meer een koninkrijk gehad. Dat ligt allemaal nog in de toekomst. Dus ja, en dan zie je dus ook weer, door profeten werden ze elke keer opgeroepen, je moet je bekeren. Maar wat zo mooi is, wat hier staat in vers 7, gij dan, dat is Israël. En wat staat daar? Bekeer u, en dan staat daar, tot wie? Tot uw God. Ja? De God van Israël. En bekeer je tot uw God. Hey. Dus hij is al hun God. En dan moet je je bekeren tot die God. Zie je? Dus dat betekent, net zoals, ja. Je gaat naar iets terug waar je bij hoort. Ja? Dat is het eigenlijk. Bekeer je tot uw God. En wacht geduriglijk op uw God. Uw God, waarom zegt hij dat? Nou, ze zijn in afvalligheid, in rebellie, en toch zegt hij uw God. Dat heeft alles te maken met de verbondsrelatie die God met dat volk heeft. En dat heeft hij gesloten met Abraham. In u zullen alle geslachten gezegend worden en jullie zullen een zegen voor de wereld zijn. Het gaat om Israël en via dat volk Israël gaat hij het evangelie naar de wereld brengen. Want de bedenkende genade is echt niet de verborgenheid dat de heidenen gered worden. Want dat is namelijk ook het doel, voor de apostel Paulus kwam, met het volk Israël, dat de wereld gered gaat worden. En als zij zijn opgenomen hier, is dat daarna ook de boodschap. De grote verdrukking is de tijd dat Israël moet gezuiverd worden. God wil een instrument hebben wat 100% in hem gelooft. En dan kan je hem ook hem dienen. En dan kan zo'n volk, een gered volk, dan kunnen ze naar de heidenen gaan. En dat zien we dan ook in het koninkrijk gebeuren die 1000 jaar. Nou ja, en als je dan naar de evangelie gaat, nou, we weten het, wat zegt Johannes de Doper? Die zegt ook, bekeert u en laat u dopen tot vergeving der zonden. Matthäus 3 vers 12. En als je dan doorgaat naar Matthäus 4, dan zegt de Heer Jezus ook, bekeert u en gelooft het evangelie. Matthäus 4 vers 17. Je ziet daar allemaal, ik weet het goed, toen was ik nog niet, maar de Heer Jezus nog niet als mijn verlosser aangenomen. Dus ik kwam gewoon in de kerk, zo ben ik ook opgegroeid, een christelijke opvoeding genoot in de gereformeerde kerk. Mijn vader en moeder waren wel gelovig en er werd dan niet zo gezegd, je moet de Heer Jezus aannemen, maar goed. Maar ik weet wel dat er dan, er kreeg natuurlijk de afval in de gereformeerde kerk. Met allemaal namen zoals Kuiten, Wiersinga, dat zeggen sommige mensen helemaal niks meer. Maar dat waren toen echt de namen, die gingen echt tegen de Bijbelse leer in. De scheppingen, ja is dat misschien wel veel, hoezo één dag, enzovoort, enzovoort. En toen kwam er ook op een gegeven moment een punt, nou weet ik dus niet meer wat ik zeggen wou. Dat is ook stom. Ik wou daar wat mee zeggen. Oh ja. En toen kwam dus het punt dat je hoorde, dat was nog weinig, weet ik nog goed, ene Wiersinga, ook een gereformeerde theoloog. En dan moet je altijd oppassen, theologen van opleidingen. Ja. Nou, en die zei dan, verzoening kan je niet, dat leert het evangelie niet. Wat? Leerde het evangelie niet? En er was dus een hele toestand. Maar als je zegt, nee, het klopt ook. Want de evangelie, die leren niets over verzoening. Er staat niets over verzoening. Het is allemaal bekeren. Johannes de Doper zegt het, bekeer je. De Heer Jezus zegt het. En de apostelen. Nou, denk aan Handelingen 2. Laten we even heen gaan. Na de kruisiging ook. Wat zegt Petrus daar? Handelingen 2 vers 38. Eerste aanklacht in vers 37. Toen zij dit hoort. Nee, 36. Zo weten dan zeker het gans huis Israëls dat God hem, Christus, tot een Here en Christus gemaakt heeft. Ja, hij is opgestaan uit de dood. En hij is hun Here. Hij is opgestaan, levend, hij leeft. En hij is de Messias. Dat heeft hij wel laten zien door de opstanding uit de dood. Ja? Namelijk deze Jezus die gij, en dan komt die vinger zo, die gij gekruisigd hebt. Dus dat is de aanklacht. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ja, als jij dus de Messias hebt gekruisigd, de Zoon van God, aan het kruis geslagen, ja, de Vader, die gaat dat natuurlijk wel wreken, de toren. En dan is de vraag, oh, wat gaan we dan doen? En dan biedt hij de oplossing aan, want de Heer Jezus heeft al gezegd, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan zegt Petrus daarom ook, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Zie je ook hier weer, bekeert u. En ik dacht vroeger, dat is het evangelie. Maar als je deze tekst leert aan mensen nu, dan word je niet door gered. Bekeer, waarvan? Waar moet een heiden zich nu van bekeren? Ja, bekeer je van je zonde, hoor je wel eens dat ze zeggen. Hoe kan je dat doen? Dat heb ik mijn leven lang geprobeerd als een christen zijn en toen ik voordat ik gelovig werd. En daarom is hij juist aan het kruis geslagen. Dat kan je niet. Je moet gewoon juist erkennen dat je een zonde bent en dat hij jou voor je zonde gestorven is en aannemen. Maar dat zie je niet staan. Bekeer je. Dat betekent terug naar waar je vandaan komt. Waar je hoort te zijn. Bekeer u tot uw God, zegt Hosea. Dat moesten ze doen. Jullie hebben de Messias aan het kruis geslagen. En dan krijg je vergeving van zonde. En dan ontvang je de gave van de Heilige Geest. Je ziet hier. Zijn ze nu vijanden dan? Verzoening komt toch bij vijandschap. Als je vrienden bent, heb je geen verzoening nodig. Christus zegt tegen hun dat ze zijn vrienden zijn. Maar ja, ze zijn in rebellie. Hoe kan dan dat volk Israël? God heeft nog steeds die verbondsrelatie met dat volk. Hij heeft de wet aan hun gegeven. Je hebt het Abrahamitisch verbond. En zolang dat nog niet verbroken is, ja, zelf kan je toch ook met iemand een contract hebben. En dat blijft geldig, zolang beide partijen zich daar gewoon aan houden. En als er één zich, je blijft met elkaar doorgaan. De vijandschap ontstaat pas als iemand dat contract, als hij zich daar niet meer aan houdt. En op een gegeven moment zegt, nou, dan wordt het contract verboden, verbroken en ik stop met jou. Maar dat is hier nog niet aan de hand met de kruisiging. Want wanneer is Israël in vaandschap gekomen? Wij weten, dat is niet bij het kruis. Dat is pas bij Stefanus gekomen. Kijk, en dan zie je dat Gods handen met hun naar beneden. Zijn ze in dezelfde positie als de heidenen. Maar daar kan je hier nog niet van spreken. Het is nu of nooit, zegt hij ook. Want in vers 40, met veel meer andere woorden, betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit, wat staat daar? Verkeerd geslacht. Word gered. Dus je moet jezelf redden. Hoe ga je dat doen? Ja? Nou, door te luisteren wat Petrus daar zegt. Je moet denken als een Jood hier. Wij hebben onze beloofde Messias. In hem worden alle beloftes vervuld. De verbonden. Dat koninkrijk wat er gaat komen. Hij gaat regeren. Die hebben gekruisigd. Onze koning. Dus wij moeten terug en hem erkennen. Ja, dat was fout. U bent onze Messias. Die hebben wij gekruisigd. En dan krijg je vergeving van zonde. Want aan het kruis is hij natuurlijk ook voor hun zonden gestorven. Net zoals voor ons natuurlijk. Hè? Geen misverstand over. En dan gaan we door naar 3 vers 12. En dat is Petrus, die heeft dus een kreupele genezen. En dan zie je in vers 11, heeft hij de toespraak in de tempel. Want iedereen ziet die kreupele die daar al heel lang ziek kreupel zat. Van zijn moeders lijf af, zie je in vers 2 staan. En dan heeft hij de toespraak en iedereen die ziet dat natuurlijk. En dan zie je dat Petrus uiteindelijk in vers, het is een hele stuk, maar even kijken. Je ziet in vers 13, zie je ook weer die beschuldiging. Jullie hebben hem overgeleverd, Christus. Je hebt hem verloochend. En voor het aanzien van Pilatus, mij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En begeert dat uw man, die een doodslager was, nou dat was Barabbas, hè, zou geschonken worden. En dan, de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Nou, in vers 17 zegt hij, zie je, maar ik weet dat jullie hebben het onwetendheid gedaan. Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En daarom krijgen ze nog steeds die uitweg. Het is geen moord, het is een doodslag, wordt het nu geleerd door Petrus. Nou, en dan zie je dus, in vers 18, maar, God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Het is geprofeteerd, het is gebeurd, het moest ook gebeuren. En beter u dan, ja? En wat staat er? Bekeert u, ja? Waarom? Opdat uw zonden, volk Israël, uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aanzicht des Heren. Nou, wanneer zijn de tijden van de verkoeling gekomen? Denk erom, in het Oude Testament is al lang geprofeteerd dat Israël zou vallen. Want dan lees je al over de toren. Dan kan je zeggen, oh, dus het moet zo gebeuren en ze konden niks doen. Nee, God heeft iets voorzien. Dat wil niet zeggen dat hij heeft gezorgd dat ze hem niet aannamen. Nee, maar hij heeft daarom ook al voorzien dat die toren zou komen natuurlijk over dat volk. Wij weten door de bedeende genade is dat uitgesteld. Maar je ziet hier staan, betert u dan en bekeer je. En die zonden worden uitgewist van het volk Israël als Christus naar beneden komt voor zijn volk. En dat koninkrijk gaat vestigen. Net zoals de hoge priester uit der heilige kwam met dat bloed, was hij naar binnen gegaan, gesprenkeld bij de ark. En dan kwam hij terug en had het volk Israël vergeving. Maar voor hoe lang? Een jaar. Maar als Christus naar beneden komt, en hij komt dan, hij heeft zijn eigen bloed, is hij in het heilige de heilige daarboven geweest bij de Vader. Als hij dan terugkomt naar beneden, dan hebben ze niet voor 1 jaar vergeving, dan hebben ze voor eeuwig vergeving. En dat is toekomst nog, ja. Waarom? Ja, dat is Petrus toen nog niet, want Paulus was nog niet geroepen, maar hij zegt, betert u dan. Dus Israël, je krijgt nog steeds de kans, betert u dan en bekeert u. En dan komen die tijden der verkoeling. Nou, dat is als het vrederijk er is, die 1000 jaar. Wat, dus met andere woorden, dit is de laatste kans, ja, dus als ze zich allemaal hadden bekeerd, nou, dan had die toorn niet hoeven te komen. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, ook nu. Je weet, er staat in de Bijbel, als je niet gelooft, dan ga je naar de hel, naar de poel des vuurs. Maar je hoeft er niet heen te gaan. Jij hebt de keus om het te doen. En het volk is exact hetzelfde. Dus als die tijden zijn gekomen, dan zie je van verkoeling, dan zie je in vers 20, zie je ook, dan zal Christus komen naar beneden en dan gaat hij dat allemaal weer oprichten en dan komt het koninkrijk waarvan hij gesproken heeft door al zijn profeten al in het Oude Testament. Dus ja, het is de laatste kans Israël, als Petrus dat zegt, bekeert u, want dan, kijk, als je dat niet doet, dan komt de toren. Dit is nu. En het is ook echt de laatste kans. Hè? God de Vader verworpen met Johannes de Doper. Die kwam namens de Vader, riep die Israël op om zich te bekeren. De Heer Jezus Christus, die hebben ze verworpen. Maar met Pinkster, de Heilige Geest, ja, meer kan je niet verwerpen van God. Dus dit is ook echt het allerlaatste dat je nog een kans krijgt. Nou, kijk maar in 4 vers 12. Dat zegt Petrus. De zaligheid of de redding is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Door welke wij, wie zijn dat? Israël. Er is nog geen heiden in beeld hier. Door welke wij moeten zalig worden. Volk Israël moet alleen, dat moet nu gebeuren, want de toorn komt anders. Je hebt gewoon geen uitstel meer eigenlijk. Nou, we weten, met Stefanus, het is nog niet gekomen. Maar we weten ook wel, als wij weg zijn, hier, daar heb je de toorn, die gaat komen. Nou, op dat moment is Israël dus in vijandschap. En we lazen dit in Efeze ook, de vijandschap daaraan gedood hebbende. Paulus spreekt ook over door het kruis, ja? Dat is na de val van Stefanus. Nou, zitten wij ook in die dreiging, hè? Wat je nu allemaal leest, zo. Kunnen wij dit op onszelf toepassen? Nee, dat is niet zo. Want Petrus spreekt hier tegen de broeders in het vlees. Israël, als je in Handelingen 2 kijkt ook, je ziet allemaal Joden en Jodengenoten. Dat zijn heidenen die het Joodse geloof hebben aangenomen. Dan ben je een Jood, een Jodengenoot. Een Jood noem je een Jood. Een heiden die dus besneden is ook en alles. En dat gelooft en de wet onderhoudt, dat noem je een Jodengenoot. Ja, hij deelt in alles hetzelfde als de Joden. Dus tegen hun spreekt hij. En Israël moet dus nu wedergeboren worden. Hoe gaat dat dan? Bekeert u. Dat is opnieuw geboren worden door de Heilige Geest die geprofeteerd is in het nieuwe verbond. Want ik zal in uw hart de wetten schrijven. En als je dus niet bekeert, en wat is bekering in hun gevallen? In hun geval, dat is opnieuw geboren worden. Keer terug tot uw God. God is hun vader in het vlees. Dus als hij zegt, bekeer je, en nu door de Heilige Geest. In het Oude Testament had je dat nog niet, maar nu met Pinksteren, de Heilige Geest is geprofeteerd en dan moet je opnieuw geboren worden. Dat is die bekering, dat is als je de Heilige Geest dan ontvangt. En die is al lang in het Oude Testament geprofeteerd en Handelingen 2 is dat nu het gevolg. De Heilige Geest, als je de Heilige Geest niet hebt, ben je niet gered. Ben je niet opnieuw geboren, Israël. En dan zullen je zonden niet vergeven zijn. Kijk in 1 Petrus 1. Nee, laat eerst naar Matteüs 3 gaan. Matteüs 3 vers 11. En dan zie je al, daar heeft Johannes de Doper al over gesproken. Toen hij met zijn bediening begon. Over de Heer Jezus Christus. Bekeer je. En in Matteüs 3 vers 11 of 10. En ook al reden is de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop je wel met water tot bekering. Oké, dat deed hij. Ze moest zich laten dopen, hè? Met water. Dat ken je de Heilige Geest nog niet. Maar let op. Maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, dat is het volk Israël, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Zie je wel, dit is dus echt de laatste kans voor het volk Israël. En daarom zegt Petrus dus Johannes profeteert hier al over. De Heilige Geest zal komen. En hij zal jullie met de Heilige Geest dopen. Als je hem gelooft. En zo niet, dan zal hij met vuur dopen. Wij hoorden pas dat liedje nog, hè. Stort uw geest, stort uw vuur uit over. Dat heb ik ook veel gezongen toen. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, nee, dat moet je niet gaan roepen, want dat heeft met toorn te maken. Niet het vuur van de Heilige Geest, dat je ja, vol vuur voor hem bent. Dat is een oordeel. Dat zie je ook in het vers daarna. Kijk, wiens wan in zijn hand is. En hij zal, oh, dat heb ik net gelezen, ja, zijn dorstvoeder zuiveren. En dan zie je, het ene zal hij verbranden en het andere wordt in zijn schuur samengebracht. En dat is in het koninkrijk. Het tarwe is goed, maar het kaf is alleen maar goed om verbrand te worden. En het staat ook met onuitblusselijk vuur. Dat is voor eeuwig. Nou ja, oké, dus als Israël zich bekeert, dan zullen ze dus in die schuur samengebracht worden en de Heilige Geest ontvangen. En anders komen ze dus onder die geprofeteerde toorn. Want de heer Johannes de Doper zegt het hier. Dus dat is ook al een profetie. Maar in het Oude Testament zat het er ook vol mee met die profetie. Dat die toorn gaat komen als zij zich niet bekeren. Dus ja, kijk in 1 Petrus 1 vers 3. En Petrus spreekt hier dus tegen die gelovigen. Bijvoorbeeld onder andere met die in mijn Pinkster daar waren. Die gered zijn. En die hebben zich bekeerd. Bekeert u tot uw God. Ja? Dat hebben ze erkend. 1 Petrus 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid. Kijk, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die ons heeft. Dan heb je weer het woordje ons. Petrus spreekt over ons. Dat zijn niet wij. Dat is Petrus die schrijft, hier heb je een Petrus, die schrijft aan de leden van de kleine kudde. En die zijn met Pinkster gelovig geworden. En dat noemt hij dus wedergeboren tot een levende hoop. Een hoop die in vers 5 in de hemel bewaard wordt, hè? Bewaard. Dat wil zeggen, totdat het naar de aarde gebracht wordt. Het is niet gelokaliseerd, dat het daarvoor altijd is. Nee, bewaard. Totdat hij eenmaal terug zal komen en zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. Maar je ziet die wedergeboren in vers 23. Zien we het ook staan. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ja, wedergeboren. Ja, wij zijn natuurlijk ook geboren uit dat woord, zeer zeker. Het zaad, want je gelooft wat het woord zegt, zeker. Maar hij spreekt over wedergeboren tegen gelovigen van een volk wat nog steeds van God was toen met Pinksteren. Bekeert u tot uw God. Petrus zegt dat ook. Israël is nog niet een vijand. Dat is pas bij Stefanus. Dus ja, hier zie je ook opnieuw geboren worden, terug naar de Vader. Maar nu krijg je de Heilige Geest en dan word je dus ook geestelijk geboren. Dat zien we met Pinkster gebeuren. Je ziet het ook in 2 vers 1 staan. Nee, dat is 2 even kijken. Nee, vers 2. Hoofdstuk 2 vers 2. En kijk, als nieuwgeboren kindekens. Zie je? Opnieuwgeboren kindekens. Dus bekeren, dat wil zeggen, als je deze tekst allemaal zo leest. En je leest dan hier over gelovigen die het hebben gedaan, de Israëlieten, gelovige Joden, dan noemt hij ze wedergeboren. Opnieuw geboren uit God. En dat heeft alles te maken, dus bekeren met het volk Israël. Laten we naar Nicodemus gaan. Johannes 3. Een grote. Het was een fariseer die gelovig is geworden. Want later heeft hij met Jozef van Arimathea, heeft hij de Heer Jezus van het kruis gehaald. Hij is gelovig geworden en die weet ook, ja, in vers 2, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Zie je aan het eind van vers 2 staan. Dus hij erkent dat, hij ziet die tekenen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Letterlijk zien. Het gaat over een koninkrijk Gods op aarde. Dat is zichtbaar. En als een mens niet opnieuw geboren wordt, en hier spreek ik natuurlijk over Israël, dan zal hij dat koninkrijk Gods niet zien. Hij moet opnieuw geboren worden. Maar dan zegt Nicodemus, ja, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, maar let op, met een hoofdletter, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Let op, denk weer, wie zegt dit en tegen wie zegt dit? De Heer Jezus was een Jood. Een geprofiteerde Messias, ja. En die zegt dat als Jood tegen nog een Jood. En heeft het over Nicodemus ook in die context. Hetgeen uit een Jood uit het vlees geboren is, waar stammen zij vanaf? Van Abraham. En daar zijn zij, uiteindelijk, ik zei net al, dan krijg je Abraham, Isaac, Jacob. En toen was het inmiddels 70 zielen. Toen gingen ze naar Jozef in Egypte. En toen werd dat volk gegroeid uit tot een paar miljoen. En toen is dat uitgetrokken naar Canaan. Daar, dat is de geboorte van het volk Israël met Abraham als de vader. Maar dat was natuurlijk in het vlees. En daar was God de vader van. Maar hij zegt, ja, maar je moet ook uit de geest geboren worden. Met een G, een grote G. Maar ja, kijk bij mij Johannes 1 zelf. Het is niet zo dat ze dus, als ze de Heilige Geest ontvangen, dat ze dan pas kinderen van God worden. Afstammelingen. Want in Johannes 1 zelf, wat zegt hij dan? En hij is gekomen tot het zijne. Christus, tot het zijne. Wat is het zijne? Wat is van Christus hier? Dat is Israël. Dus hij is vlees geworden op aarde om te komen tot zijn volk. Ik werd pas van hem toen ik geloven werd, toch? En dan staat hier. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus hij komt tot zijn volk, maar zijn volk heeft hem niet aangenomen. Hoe kan je nou zijn volk zijn, terwijl je hem nog moet aannemen? Snap je? Dat gaat allemaal terug naar die relatie die God heeft met dat volk. Ja, en ze hebben inderdaad, Johannes weet dat. En, nou ja, als je kijkt dus, hou je vinger hierbij, maar, nou, ik kan het ook wel zo zeggen, Matthäus 1 vers 21, dan zegt de engel, hij komt om zijn volk zalig te maken van de zonde. Jij bent ook pas een kind toch, nadat je geloofd hebt. Daarom die verloren zoon, die, als je dat leest, als je die recht snijdt, dan krijg je echt allemaal verkeerde uitleggingen. Want dat wordt op ons toegepast. Een verloren zoon weer terug. Hoezo? Ik had niks met de vader, met God de vader. Ik was zonder God. Maar Israël wel. En dat is die verloren zoon. Zijn afgeweken, kom terug, bekeer je. En dat deed hij. Kwam hij terug. En toen had hij de Messias erkend, de vader. En zijn zoon natuurlijk. En toen werd hij opgenomen, werd hij aangenomen. Nou, kijk hier. Vers 11, velen hebben niet aangenomen. De zijnen hebben niet aangenomen, het volk in zijn geheel dus. Maar zoveel hem aangenomen hebben, van zijn volk, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Zie je het staan hier? Dus hij komt tot de zijnen, het zijn volk. Maar ze zijn dus niet gered nog. En toch zijn ze de kinderen. Maar nu zegt hij, het zijn zijn volk. Maar die hem aangenomen hebben, kijk, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Dus dan word je het nog alsnog. Dat is toch een raar, daar kom je toch bijna niet uit, ja. Maar dat heeft alles te maken tot het zijn en zijn volk met de verbondsrelatie die hij had. Want ze waren als volk, hoewel ze, hij ze zijn, de zijne noemt, niet gered. Want wat zien wij later? Dan slaan ze hem aan het kruis. Nou, ik denk toch niet, als je gelovig bent, dat je je redder nog aan het kruis slaat, toch? Nee. En Peet zegt dan ook nog eens een keer, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen, het verkeerde geslacht, maar waar God wel de vader van is. Ja? Fysiek. Via Abraham. Dus, kinderen Gods te worden, kijk in vers 12, zie je ook weer, die hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat is kinderen Gods te worden, dan word je geboren. Je kan niet een kind worden zonder geboorte, toch? Dus ze worden geboren. Maar het zijn toch al de zijne? Ja, precies. Daarom zie je hier ook weer de wedergeboorte. God was hun vader in het vlees. Maar ze moeten ook kinderen van hem worden uit de geest. Ja, dat is sinds de Heer Jezus Christus gekomen is met dat de Heilige Geest gaat komen. Want Abraham, ja, die leefde toen niet. Maar het was wel een gelovige. En reken maar dat hij de Heilige Geest heeft als hij opstaat uit de dood en het koninkrijk ingaat. Ja? Maar oké, okay. Dat zie je trouwens ook in het dal van Dorre Doodsbenen. Ja? Dat gaat ook over de opstanding van het volk Israël. En dan zie je, dan komt de geest erin en dan staan ze op. Gaan ze het koninkrijk in. Even terzijde. Maar laten we gaan naar Johannes 8 vers 33. Dus ze worden de tweede keer, worden ze opnieuw geboren, maar nu uit de Heilige Geest. Omdat ze het woord geloofden, wat gesproken werd toen Christus daar was. En met Pinksteren natuurlijk vooral. Johannes 8 vers 33, nou, daar zien we een aantal dingen. De farizeeën die staan voor hem en hij zegt in vers 31, hij zeide dan tot de Joden die in hem geloofden, indien gij niet in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken, zeer zeker. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Kijk, ze geloofden in hem, die Joden, en het zijn ook de farizeeërs als je terugkijkt. Ja, geloofden in hem van, dat hij het koninkrijk kwam. Ze zien hem graag als een koning natuurlijk. Ik weet niet precies helemaal wat ze geloofden. Ze zagen die tekenen, zoals Nicodemus bijvoorbeeld. Maar als je dan ziet verder, dan zegt Christus. Want ze zeggen, ja, maar ja, wij zijn Abrahams zaad, hoe moeten wij dan vrij worden? Dan zegt Christus, ja, voorwaar, zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht de zonde. En dan zegt hij in vers 36, als de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Zie je, nou zegt hij tegen hun, gij zoekt mij te doden. Zie je? Dus het zijn geen gelovigen op zich die hem erkennen als de zoon van God en de Messias. Ik weet dat jullie Abrahams zaad zijn. En dan zie je in vers 39, zij antwoordde en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Dat is waar. Dat hebben ze gelijk in. Dat is zo. Ik kan niet zeggen, Abraham fysiek is mijn vader. Dat is niet zo. Huib is mijn vader. En dan ga ik door helemaal naar Adam. Maar niet Abraham, want mijn geslachtslijn zit niet in die lijn van Abraham. Maar zij wel. En dan, dus daar hebben ze gelijk in. En dan zegt Christus ook, indien gij Abrahams kinderen waard, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Kijk, jullie zijn het fysiek wel, maar nou spreekt het natuurlijk over het geestelijk aspect. Dan ben je echt een kind van Abraham, als je ook wandelt in het geloof wat hij had. En dat is het geestelijke. En dan in vers 40, maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Zie je, dan gaan ze terug naar God. Ja, ze weet ook, het is ook met Abraham, die kreeg, door God kreeg hij een kind, Isaac. En ze weet allemaal dat Abraham eerst het zelf gedaan heeft. En toen was het Ismaël, maar God had gezegd, nee, het gaat via Isaac. En die krijg jij pas op een leeftijd dat het normaal gesproken niet meer kan. Dus ja, hij is onze vader. Nou, daar hebben ze dus ook gelijk in. Dat klopt. Fysiek klopt dat allemaal exact. Maar na vers 44 gaan we iets anders lezen. Dan gaat de Heer Jezus de vinger opleggen. Ja? Of vers 42. Jezus zeide dan tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan. Inderdaad. Maar ze hebben hem niet lief. Want kijk in vers 44. Gij zijt, en nu gaan we naar het geestelijke vaderschap. Uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, Zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader van die leugen. Nou, dus dat is duidelijk. Wie is dan werkelijk hun vader? Wat is nou het allerbelangrijkste? Nou, dat is nu ook zo bij mij. Wie mijn vader is, is niet belangrijk om in de hemel te komen. Als je maar weet dat God je vader is. Geestelijk. Je hart. Daar geloof je mee. En daarom, ze hebben niet met het hart geloofd. En Satan is geestelijk hun vader. En dan ben je dus geen kind van God. Want de ware vader is dus Satan. Nou, dan ben je in zijn macht. En dan ga je dus niet het koninkrijk in. Maar dan ga je dus wel voor eeuwig verloren. Dus ja, Israël, ze hebben niet met het hart geloofd. Zie je, het gaat hier om het hart. Daar kijkt God naar. Niet naar de buitenkant. Naar het hart. En dat hebben ze niet gedaan. Daarom is er, want we praten hierover. Zonder bekering, wedergeboorte, krijg je niet de Heilige Geest. Dan blijf je in het verkeerde geslacht. En je moet in de kleine kudde. Daarom, je moet wedergeboren. Want als je dat niet bent. Als je de Heilige Geest niet ontvangt. Je mag dan wel afstammen van Abraham en dan verder nog naar God toe. Fysiek. Maar als dat alles is, dan heb je alleen fysiek God en Abraham als een vader. Maar dan ga je gewoon verloren. Dan ga je gewoon verloren. Want je hebt de Heilige Geest niet ontvangen. Daarom roept Petrus dus op, Handelingen 2 vers 38. Ja, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonden. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je moet je bekeren. Want God is nog steeds in die relatie van jullie als een vader zijnde. Dus jullie moeten van het eerste verbond, het oude verbond, naar het tweede, naar het nieuwe verbond. Daar moet je heen. Want het nieuwe verbond, daar spreekt hij van dat hij de Heilige Geest zal uitstorten over hun. En de wet waar zal schrijven? In hun harten. En dat doet hij als je het gelooft. En dat is dus die tweede geboorte onder de wet. De eerste geboorte, die kregen ze toen ze uittrokken. Maar de tweede geboorte uit God, dat is met de Heilige Geest. En door het bloed wat aan het kruis vloeide, toen werd dat nieuwe verbond natuurlijk, kwam in werking. Ja? Dan werd zijn bloed vergoten. Dus ja, dat is heel duidelijk dat je dat goed moet begrijpen. Het is de uitstorting van de Heilige Geest. Ga mee naar 1 Petrus 2 vers 25. 1 Petrus 2 vers 25. En dan zie je ook wat Petrus daar zegt. Kijk, Johannes zegt, hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Behalve degene die hem geloofde, ja. Die werden kinderen van hem. Maar dan geestelijk bedoelt hij dat. En dan zie je ook in vers 25. Want gij waart als dwalende schapen. Dwalende schapen zonder een herder. Met valse herders. Dat waren zij. Maar kijk, gij zijt nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. Dat is mooi om te zien, toch? Zij waren zijn volk, maar ze waren dwalende schapen. En ze hebben zich nu, wat staat daar? Bekeerd tot de herder van hun zielen. Ja, het gaat om je ziel. Het gaat om dat je gelooft met je hart. En je ziet hier, wie is die herder hier nu? Bekeert u tot God, dat betekent Christus is jullie herder. Die moet je erkennen. En dat hebben zij gedaan aan wie hij schrijft. Want hij schrijft aan gelovigen van de kleine kudde. Die zijn opnieuw geboren. Ze waren dwalende schapen. Ze waren schapen van God. Maar ze waren dwalend. Maar nu bekeerd. Dat zijn degenen die hem wel hebben aangenomen, ja. En nu zijn ze 100% de zijne. Hij kwam tot de zijne. En ze hebben hem niet aangenomen. Maar nu dwalend. Maar nu bekeerd tot de herder van hun zielen. Nu zijn ze 100% zijn kinderen. Dat is de ware Jood. Waar Paulus ook over spreekt. In Romeinen 2. Dat is de ware Jood. Niet het uitwendige allemaal. Daar roemen die fariseeën in. Nee, hier van binnen. Dus gaan we mee even naar Hebreeën 8 vers 7. Het is van oud naar nieuw. Hebreeën 8 vers 7. Dan zien we staan. Kijk, want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, de wet, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Dat is het tweede verbond. Nou, dat is het nieuwe verbond, ja. En dat is van oud naar nieuw. Dus als je kijkt in vers 10. Dit is het verbond dat ik met het huis, kijk, Israëls maken zal naar die dagen, zegt de Heer. En dan zie je, ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren iegelijk zijn naaste en iegelijk zijn broeder zeggen, ik ken de Heer. Want ze zullen mij alle kennen. Van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Dat is in het koninkrijk zo meteen. En dat begint met Pinksteren. En dan komt die toren, want we weten die komt. Ze bekeren zich niet allemaal. Maar in het koninkrijk zullen ze allemaal hem kennen. Allemaal de Heilige Geest ontvangen. En dan zijn ze gered. Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn opnieuw uit God geboren. En dan weten we, vers 10, dat is met Pinksteren begonnen. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen is Israël de kleine kudde opnieuw geboren. Dus in vers 13 ook zie je als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dan nu oud gemaakt is, is verouderd en nabij de verdwijning. Je kan niet meer in het koninkrijk komen onder het oude verbond. Mozes wel. Want die staat op. Abraham ook. Die zijn allemaal onder het oude verbond gelovig geweest. Maar ze zijn gestorven. Ze hebben de belofte niet verkregen. Dat heeft nog duizenden jaren geduurd. Maar straks zullen ze opstaan. Maar degene die sinds de Heer Jezus Christus er is, kunnen niet onder de wet meer. Want dan ontvang je de Heilige Geest niet. Dus ja, zie, dit heeft allemaal zijn relatie met het volk Israël. En als je het niet doet, kijk in 10, vers, hoofdstuk 10 van Hebreeën, vers 10. Dit moeten ze geloven, in welke wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. Vers 14, want met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Dat moet je geloven. En dan kom je zo meteen, na de deling der genade, komt die antichrist. Wat gaat hij doen? Die gaat het oude verbond oprichten. De tempel, de offers, de wet. Gaat hij allemaal doen. En die joden die Christus toen niet wilde en die er dan ook weer zijn, die gaan naar hem toe, die willen dat. Maar dan kom je niet in het koninkrijk. Dan word je niet opnieuw geboren. Je wordt opnieuw geboren onder het nieuwe verbond. Dus je ziet ook in vers 26... Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als je de antichrist 666 hebt aangenomen en jij denkt dat is de Christus, de Messias, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, ja, en we zijn ermee verzegeld. De antichrist, als je dat merkteken hebt, word jij verzegeld. Maar niet voor de eeuwig dat je naar de hemel gaat, maar dat je verloren ben vanaf dat moment en niet meer gered kan worden. Zo gaat het in die tijd. Geen slachtoffer meer over voor de zonde. Er is geen vergeving voor meer. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en de hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Ja, dat is in de toekomst, hè? Dat is niet nu. En kijk in vers 29, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig acht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des testaments, het nieuw verbond, dat bloed. In de grote verdrukking, dan gaan ze waarde hechten aan het bloed van dieren en bokken, wat de antichrist is weer om hun te lokken, hè, in werking stelt, gaan ze waarde aan dat bloed hechten. Maar het gaat om het bloed van het Nieuwe Testament. En dat waarde, dat zie je, dat vertreden zij. Dat geloven ze niet in. En dan zie je, even kijken, God vertreden heeft en het bloed des testaments, dus van het Nieuwe Verbond, onrein geacht heeft. Nee, het Oude Testament, daar gaat het om. Wat die antichrist daar laat zien. Waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smatend heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. Gaat om de grote verdrukking, gaat om Israël. Want vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Nou, dat geldt voor alle tijden. Maar wij zijn daar gelukkig van gered. En zij ook, als zij zich dus, als zij het geloven en de Heilige Geest ontvangen van het Nieuwe Testament. En dan worden zij opnieuw geboren. Ja? Dus ja. Dat is gevolg als je in die tijd leeft. Maar wij weten, dat is nog niet aan de orde. En natuurlijk voor Israël was er bij het kruis ook de verzoening voor de zonde. Als je kijkt, ik zei het net in het begin al, je ziet 4 keer zie je verzoening of verzoend staan buiten de brief van apostel Paulus. En dat is niet in de evangelie, dat is pas daarna. Dat zien we in Hebreeën staan, dat zien we 2 keer in Johannes staan. Hij is, we zitten toch in Hebreeën 2 vers 17 bijvoorbeeld. En dat ook met die tabernakel wordt dat natuurlijk allemaal bijgehaald. Dat was toen met dieren en dat is nu door Christus gebeurd. 2 vers 17. Waarom hij in alles de broederen, Joden, gelijk moest worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen. Waarom de zonde van wat? Des volks. Het volk. Te verzoenen. Het volk Israël. Zonde. Verzoend zie je het. En dan zie je ook, kijk, in 9 vers 15... Ik lees alle 4 even voor, toch? Het zijn er 4. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, zie je, van het Nieuwe Verbond, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Verzoening van de overtredingen uit het Oude Testament. Dat spreekt hij over het volk Israël weer. Ja, ze staan schuldig. En hij is aan het kruis gestorven voor hun zonde. En kijk, in 1 Johannes 2 vers 2. Zie het staan. Het zijn de enige keren dat je bij de besnijdenisbrieven en niet eens in de evangelie ziet helemaal niet staan. 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Punt 1, voor onze zonden, voor het volk Israël. En dan uiteindelijk als Israël de wereld ingaat, is het ook voor de zonden van de heidenen natuurlijk. En als laatste 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden, tot een tevredenheidsstelling. Dan denk je, oké, is toch het evangelie van verzoening dan? Nee, dat is apostel Paulus. Maar hier zie je, hij kwam tot de zijnen. Hij stierf daar voor wie? Voor zijn vrienden, voor zijn volk. Het was nog steeds zijn volk en daarom zie je het verschil. Bekering voor het volk Israël. Bij ons is het, ja, je moet je terug, je draait je om van de afgoderij en alles. En dan moet je je laten verzoening, want wij waren werkelijk zonder God. Israël was niet zonder God. Maar hij is wel gestorven aan het kruis. In het Oude Testament was het door dierenbloed die verzoening. En hij is nu de vervulling van dat lam. Zometeen weer Paas en Pascha. En dan zie je natuurlijk die vervulling daarvan voor zijn volk. En dat is, zo moet je dat dus wel lezen. Ja. Binnen die verbondsrelatie die hij had met hun. Hij was hun God, hij was het in de evangelie ook. En tot Handelingen 7 bleef hij dat ook. En nu is hij dat niet. Dat wil zeggen, hij is wel een God voor iedereen. Maar een ongelovige, niemand kan van een ongelovige zeggen, dat is mijn God. Nee, dat kan je alleen zeggen als je gered bent. En dat is de situatie van de Jood natuurlijk ook, ja. Ze kunnen dat nu niet meer zeggen. Hè? Dus als je nu in Israël loopt, nou alleen dat filmpje, je loopt door de straten van Jeruzalem met die man met die camera. En dan zie je Israël, nou dat is net zo zonder God als Nederland. Net zo zonder God als Nederland. Elke Jood. Wij weten, Israël heeft alles. De tempel, de verbonden. Romeinen 9 vers 4 en 5. Efeze 2 vers 11 en 12. We kunnen die teksten wel dromen, ja, zonder God in deze wereld. Daarvan zegt Paulus, jullie heidenen waren zo. Maar ja, wij zijn dus allemaal onder de toorn van God, hè? Hier zijn wij al, bij Babel zijn we zonder God. Maar Israël met Mozes is nu ook zonder God. Dus zij zijn nu net zo, ze zijn geen vrienden meer van God. Ze zijn nu ook zonder God. Zonder verbonden, niks. Net zoals de heiden. Exact dezelfde situatie. En daarom zie je nu ook die verandering dus ook opgetreden. Ja? Die toorn die gaat komen, zeer zeker. We hebben het plan van God. Efeze 1 vers 10. In de hemel en op de aarde. Wij zijn nu met de bedeling der genade bezig. En dan zijn er dingen veranderd. Eertijds voor Paulus. Maar nu. Dat is nu. Toekomende eeuw is als wij bij de Heer zijn. Dus ja, hoe worden ze nou gered? Ga mee naar Colossenzen 1:21. door. Voor iedereen geldt nu, dus ook de Jood. En daarom spreken wij niet over bekering. Omdat er is geen mens, als die geboren wordt, in een verbondsrelatie en vriendschap met God staat. Is er gewoon niet. Dus Kolossenzen 1 vers 21. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vlees, door de dood. Wie zijn u? De gelovigen in Kolossen. Wie zijn dat? Dat zijn heidenen toch? Ja. Maar kijk in Kolossenzen 3 vers 11. De nieuwe mens, vers 10 heeft het over, die moet je aandoen. Vers 10. Die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Die hem, de nieuwe mens, geschapen heeft. Het lichaam van Christus, wij, in Christus. En dan, waarin niet is Griek en Jood, besnijden ze vooruit. Zie je? Weg. Christus is alles en in allen. Het is nu de verzoening, ook voor de Jood en voor de heiden, niet een wedergeboorte, maar zo zijn ze door de geest in dat lichaam van Christus gedoopt. De Jood is nu ook in vijandschap en moet ook gewoon geloven zoals wij dat ook doen. Ga mee, ik moet opschieten, Romeinen 11 vers 30, ik wil hem nog eventjes opmaken. Romeinen 11 vers 30, want gelijkerwijs, zegt Paulus, dan laat je dus dat zien, dat Israël ook vijanden zijn. Gelijkerwijs ook gijlieden, wij heidenen, eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, voordat Paulus kwam, waren wij allemaal in ongeloof, zonder God, ongehoorzaam geweest zijn. Maar nu, in de bedeende genade, barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid of het ongeloof van Israël, ze zijn gevallen. Zo zijn deze Israël nu ongehoorzaam geweest, we hebben ook niet geloofd, opdat ook zij door u, heidenen, barmhartigheid, zouden barmhartigheid verkrijgen. Hoe dan? Door het evangelie. Laat u met God verzoenen. Want God heeft hen allen, Jood, toen de tijd hier bij Babylon, maar ook de Joden, kijk, hen allen, dus Jood en Heiden, onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen zou barmhartig zijn. Dus ja, dat is dus het geval. Israël is dus net als wij in dezelfde situatie. En daarom spreekt hij in vers 32 ook over allen. Jood en heiden. En praten we niet meer over bekering. Nou ja, de besnijdenis was dus een teken van het verbond voor de Jood, toch? Was een teken van het verbond. Maar je kon het hebben en als je niet geloofde. Als je je niet liet besnijden, toen, de tijd. Dan werd je afgesneden. Werd je uitgeroeid uit dat volk. Als je niet liet besnijden. Dat kon gewoon niet. Dan was je een ongelovige. Dan moest je uitgeroeid, afgesneden worden. Gedood worden. Zo was dat, ja. En dan was je dus een vijand van God als je dat niet deed. En nu is het zo. Paulus zegt. Dus de besnijdenis was alles, toch? Je moest je laten besnijden, want anders dan word je er niet bij. En wat zegt Paulus nu? De besnijdenis is niets. Stel het helemaal niet voor. Je wordt geboren met of wel besneden of niet besneden. Je bent allemaal een vijand van God. En door de geest, als je gelooft, dan ben je dus een lid van het lichaam van Christus. Ja, dus er is iets veranderd door die verzoening. Dus ja, in deze tijd afsluitend kunnen wij dus geen redding krijgen door wat hier gesproken wordt voor de apostel Paulus. In de evangelie niet, in handelingen niet. Ook in de brieven na Paulus kan je geen evangelie vinden waardoor jij nu gered wordt in de bedeelde genade. En straks als wij weg zijn is het andersom zo. Kunnen zij niet gered worden door het evangelie van Gods genade. Dat kan niet. Je moet namelijk sowieso besneden zijn als Jood. En je moet je ook laten dopen. En anders ben je niet gered. Zie je? Dus er is duidelijk iets veranderd, ja. En het evangelie voor iedereen, voor de Jood en voor de heiden, is Christus stierf voor je zonden is opgestaan. 1 Korinthe 15. Dat is het evangelie. En Paulus gaat hem uitleggen in Romein 3. Wat is dat, dat evangelie? Dan zegt hij heeft een voorstel tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een verzoening. Zo is Christus nu voorgesteld. Dus ook voor de Jood en voor de heiden. Het is niet bekeren, maar je moet je laten verzoening. En Christus is die verzoening. Dus Romeinen 5 afsluitend. Dat is, daar wou ik dat nog iets meer uitleggen. als hij daar zegt dat we roemen in God. In vers 9, we worden behouden van de toren omdat we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En in vers 10, wij waren vijanden, maar God heeft de wereld met zichzelf verzoend door de dood van zijn zoon. Maar als je dat hebt geloofd, dan heb je je laten zoenen en zowel de Jood als de heiden, dan word je behouden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij, Jood en heiden, nu in deze denk der genade de verzoening gekregen hebben. Ja, roemen wij dus in God? Ja, wij ontvangen verzoening door de genade. Wij verdienden geen verzoening, toch? Alleen maar de toren. Daan, het is een gave, ja? Dat God dat heeft gedaan. Zijn zoon is de onuitsprekelijke gave. Door het kruis kunnen wij verzoend worden en kan God zijn genade uitoefenen. En daarom zegt hij ook, roem niet alleen in de hoop de heerlijkheid Gods, vers 1. Roem ook in die verdrukkingen, maar roem ook in God, waardoor wij die verzoening hebben gekregen. Dus goed onthouden, verzoening is een boodschap in deze bedenkende genade. Niet dat je gaat bekeren. En dan zie je alles dat het heeft te maken met het rechtgesneden woord. En dan wordt het duidelijk. Dan ga je ook de positie van het volk Israël begrijpen nu. En anders niet. Als je Israëls positie begrijpt in deze bedenkende genade, dan snap je het. Ja, vader, wil u danken, vader, voor het evangelie van uw verzoening van de genade. En Paulus die spreekt over de verzoening, is voor iedereen. En dan gaan we het ook zien. Dan weten we ook in welk programma wij zijn. Dan weten we dat we ook een hemelse hoop hebben. En dat dat de boodschap is voor iedereen voor vandaag. En daar dank u voor in Christus' naam. Amen.